De schriftlezing deze morgen zal zijn uit Johannes 9, versen 24 tot en met 41. Wij zeggen nu Johannes 9, vanaf vers 24 tot en met 41. Maar vooraf lezen we de Heilige Wet. En na het lezen van de wet zingen we Psalm 119, vers 57. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we Johannes 9, vanaf vers 24. Zij dan riepen voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem: Geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordende en zeide, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En zij zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u alreeds gezegd en gij hebt het niet gehoord. Wat wilt gij het wederom horen? Wilt gij lieden ook zijn discipelen worden? Zij gaven hem dan scheldwoorden en zeiden, gij zijt zijn discipel, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. De mens antwoordende en zeide tot hen, hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is. En nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God de zondaars niet hoort. Maar zo iemand godvruchtig is en zijn wil doet, dien hoort hij. Van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blind geborene ogen geopend heeft. Indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem, gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons? En zij wierpen hem uit. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden en hem vindende zeide hij tot hem, gelooft gij in de Zonen Gods? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorde enige uit de fariseeën die bij hem waren, en zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien, zo blijf dan uw zonde.
Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus, waar ons gevraagd wordt in vraag 33. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord, daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon Gods is. Maar wij zijn, om zijnentwil, uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Vraag 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Antwoord. Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigen gemaakt. Het is een ontroerende geschiedenis die ons zo even is voorgelezen uit Gods woord. De geschiedenis van de blind geborene. Hij is uitgeworpen uit Gods huis. En dat alleen omdat hij zo groot van Christus gesproken heeft. En het is voorwaar geen wonder, want immers de Heer heeft grote dingen aan hem gedaan. Zijn blinde ogen zijn geopend. En zou men dan niet roemen in de naam van die gezegende koning? O, wat zeg ik, al spot men dan met hem, ja, al overlaat men hem met scheldwoorden, hij kan het niet nalaten om het schoonste lied van die koning te zingen. Maar dan komt dat erge. Hij wordt uitgeworpen. En wie kan dan zeggen hoe smartelijk dat is? Nu is hij eenzaam en verschoven, ja, de ellende drukt hem neer. Nee, het is geen vreemde weg die hij moet gaan. Alle die God vrezen moeten leren om door lijden geheiligd te worden. En op die weg wordt geen vlees en bloed gespaard. Het is wel smartelijk, dat geef ik toe. Maar ook zeer noodzakelijk om des konings voetstappen te leren drukken. Want na lijden komt heerlijkheid. Dat heeft ook die blindgeborene ervaren. Wel uitgeworpen, maar precies in de armen van Christus. En wat is er nu zaliger dan dat? Want daar wordt de blindgeborene onderwezen in de schatten en rijkdommen die hij tevoren niet gekend heeft. Hoor hoe de gezegende leermeester hem die belangrijke vraag stelt. Gelooft gij in de Zoon van God? Daar gaat het over. Over het geloof in de Zoon van God. Al het andere is maar bijzaak. Zelfs die geopende ogen van hem. Ja, ook die scheldwoorden. En ook dat men hem uitgeworpen heeft. Maar ach, wat blijkt er dan dat een mens blind is. Ook naar ontvangen genade. Daar staat hij, die blindgeborene, die ziende geworden is. Ja, die zo geroemd heeft in zijn weldoener. En nu het op die belangrijke vraag komt, nu moet hij zijn armoede belijden. Wie is hij, Heere, omdat ik in hem mogen geloven? Is het dan niet ontroerend, een bedelaar aan de voeten van Christus, die zijn armoede moet bewenen? Hij was blind, maar nu is hij nog blind. Ja, hij is blinder dan ooit tevoren. En het is geen wonder, want het gaat hier niet over geringe zaken. Het gaat hier over het allerheerlijkste en het allerbelangrijkste wat er in de hemel en op aarde te vinden is. Het gaat over Christus, de Zoon van God. En wat moet Gods kind dan hier zijn onwetendheid belijden? Al mag men het dan wel eens uitroepen. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Maar om nu hem te kennen, dat is de begeerte van al Gods lievelingen. Daarom hebben we zo dat onderwijs nodig aan de voeten van Christus, net als die blindgeborene. We lezen immers in die geschiedenis, en hij aanbad hem. Ja, inderdaad, dat kan niet anders. Als Christus zelf dat bevrijdende woord spreekt, en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het, dan zinkt een ieder zo laag aan zijn voeten neer, om hem alleen te aanbidden. En waar we nu samen zondag 13 willen overdenken van onze Heidelbergse catechismus, dan zullen we zien dat het over diezelfde zaken gaat. Over Christus, Gods enige geboren Zoon. En dat niet alleen hier komt ter sprake, de allerschoonste naam die een mensenkind op aarde mag dragen. Gods kind. Zo mogen de geschiedenis van de blindgeborene al meer voor u en voor mij gaan leven. Christus, de eeuwige, natuurlijke Zoon Gods. En wij, ja, kon het zijn dat ge door genade mocht nastamelen en ik om zijnentwil, uit genade, aangenomen tot Gods kind. Zo schrijven we boven de stof van onze overdenking het geloof in de Zoon van God. Drie gedachten. Gedachte 1, een verborgenheid die aanbiddelijk is. 2, een liefde die groot is. En 3, een verlossing die heerlijk is. Dus, het geloof in de Zoon van God. Een verborgenheid die aanbiddelijk is. Een liefde die groot is. Een verlossing die heerlijk is. In de eerste plaats dus, een verborgenheid die aanbiddelijk is. In het voorafgaande heeft onze catechismus zeer heerlijke dingen gesproken van Jezus Christus. En het is voorwaar geen wonder, want bij wie zullen wij hem vergelijken, die hij gelijk zou zijn? Hij is de schoonste onder alle mensenkinderen. Meer dan David, ja voortreffelijker dan Salomo in al zijn rijkdom. Hij is de parel van grote waarde. De schat in de akker verborgen. Ja, voor de dorstige is hij het water des levens. En voor de hongerige het manna dat verborgen is. Bij hem worden de treurigen getroost en de armen van geest zalig gesproken. Is het dan een wonder dat de blind geborene aan zijn gezegende voeten in aanbidding neerzinkt? Ook hij heeft eenmaal grote dingen van Christus gesproken. Maar nu hij buiten geworpen is en door Christus zelf opgezocht wordt, nu wordt hij voor een heilgeheim geplaatst. Zo groot dat hij eerlijk zijn onwetendheid moet belijden. Gelooft gij in de Zoon van God? Ge ziet hem staan met tranen in zijn ogen. Verwonderd blikt hij op naar zijn onbekende weldoener. Wie is hij, Heere, omdat ik in hem mogen geloven? Wat hebben we nu genoemd een verborgenheid die aanbiddelijk is? Jezus Christus, Zoon van God. Dat hij een zoon van Maria is, dat is reeds een verborgenheid die zeer groot is. Maar nu een zoon van God. In zondag 8 is gesproken over de heilige drie-eenheid. En in zondag 9 is een heel klein tipje van de sluier der verborgenheid opgelicht. Toen er sprake was van de eeuwige Vader, onze Heere Jezus Christus. Nee, laat ons niet proberen om in te dringen met ons verduisterd verstand in dit goddelijke mysterie. Hier betaamt het veel eer om de schoenen van de voeten te ontbinden. Want de plaats waar we nu op staan is heilige grond. Jezus Christus, Zoon van God. Tussen Maria, zijn moeder en hem liggen onbegrijpelijke banden. Christus Jezus is haar kind door natuurlijke geboorte. Maar hoe geheel enig zijn de banden die daar liggen tussen hem en zijn vader. Daar is God zijn eigen, zijn eeuwige vader. En hij is door de eeuwige, onbegrijpelijke generatie zoon van God. Hier hebben we te zwijgen, het hoofd te buigen, net als de blind geborene van wie we lezen, en hij aanbad hem. Ja, inderdaad, dat doet het geloof, als de Heere zijn kind op de plaats brengt. God aanbidden, God bewonderen. En daar ligt nu ook het verschil tussen dood en leven. Het verstand probeert een bevredigend antwoord te vinden in dingen die onbegrijpelijk zijn. Maar het geloof zwijgt in aanbidden. Zie het maar in de geschiedenis van de blind geborene. Er zijn zoveel vragen rondom de persoon van Christus, maar het zijn vragen die niet verder reiken dan het verstand. De blind geborene echter kent een vraag die hem geleerd is door Gods Heilige Geest. Wie is hij, Heere, omdat ik in hem mogen geloven? En zoals het toen was, zo is het nog in onze dagen. Men twist over Christus en men redeneert over Christus, maar men mist de gestalte van de blind geborene, die groot van Christus spreekt. Dat kan alleen het geloof. Groot van hem denken en groot van hem spreken en tegelijk zijn armoede belijden. De schrijvers van onze catechismus zijn blijkbaar op diezelfde leerschool geweest. Ze plaatsen het ene wonder naast het andere wonder. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zou wij toch ook Gods kinderen zijn? En als je dan het antwoord leest, geeft dit niet een bevredigende oplossing voor het verstand. Nee, veel meer. Hier vind je aanbidding gelijk als bij de blind geborene. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon Gods is. Hier worden we binnengeleid in de eeuwigheid, toen er nog geen wereld was. Toen was God er alleen en voor zijn aangezicht hoorde ge de eeuwige Zoon van God spreken. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken van toen aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef, toen hij de zee haar perken zette, omdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsteling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermaking, te alle tijd, voor zijn aangezicht spelende. O, hoe groot, als de Heere zijn kind eens bij de hand vat en hem binnenvoert in dat heilige der heiligen. Daar wordt het heilgeheim geleerd om te aanbidden. Ja, daar hoort ge de kerk des Heeren met de koningin van Scheba uitwonderen. Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik van u gehoord heb. Nee, nogmaals, probeer niet met uw verstand het woordje geboren te verklaren. Alsof er een tijd geweest is dat de Zoon van God er niet was. Hij is immers een goddelijke verborgenheid. En al getuigt aan de Vader in het boek der Psalmen, Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. In God is geen begin nog einde, nog voortzetting van tijd. Bij hem is het eeuwig heden. Dus ook vandaag genereert hij zijn Zoon. De Heeren mogen het ons maar leren om hierin aanbidding te bewonderen. En wie zullen we dan het meest bewonderen? De Vader of de Zoon? De Vader die aan zijn Zoon hetzelfde goddelijke wezen meedeelt. Of de Zoon van wie getuigd mag worden dat hij licht uit licht is en leven uit leven, God uit God? Ach, wat zeg ik, hier is geen meerdere of mindere. Hier is de meest bewonswaardige eenheid waarvan Christus zelf gesproken heeft. Ik en de Vader zijn één. En waar komt het nu op aan voor u en voor mij? Wel op dat dierbaar geloof waarin Christus de blind geborene onderwezen heeft. Een onderwijs, wel moeilijk naar het vlees, maar zeer profijtelijk voor de ziel. Daarom heeft hij gezeten als een blinde bedelaar langs de weg. En daarom alleen wordt hij straks uitgeworpen. Want hij moet leren, hij moet wassen en ik moet minder worden. En wat blijft er dan zulk van de mens over? Ach, u ziet het nogmaals bij de blind geborene. Hij staat overal buiten, zelfs buiten Gods heiligdom. Van vader en moeder verlaten en onwetend in de kennis omtrent Christus als de Zoon van God. En zo mag hij leren geloven in dat aanbiddelijke wonder waarvan onze catechisme spreekt, dat Christus de enige geboren Zoon van God genaamd wordt. Het is een leerles voor u en voor mij. Want zo blind als nu die blindgeborene was, zo blind zijn wij ook. En al hebben we dan ogen om in het rijk der natuur de zon te aanschouwen, we missen ten enenmale het licht des geestes. We hebben geen kennis van God en zijn woord. We leven zonder kennis van Christus en zijn Heilige Geest. Onwetend zijn we aangaande onze doodstaat en blind zijn we voor onze rampzalige val. Geen begeerte hebben we om God te zoeken en geen lust is er in zijn wegen. En dat worden we nu gewaar, als de Heere er ons aan gaat ontdekken. Er komt een ieder als die blind geborene langs de weg der genade te zitten. En daar wordt het geheim van bedelen geleerd. Bedelen, eerst om die allergeringste gave, doch straks ook een bedelen om de allergrootste gave, de parel van grote waarde. En juist in die weg wordt Gods kind pas blind na al de wonderen die er gebeurd zijn. Al stamelt dan die blind geborene, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie, wat is zij dan toch blind als Christus in zijn leven komt? Misschien is het geen onbekende zaak voor u, geen vreemdeling van Gods genadewerk te zijn. Menige gaven ontvangen in de weg van vrije genade. En toch, Het ontbreekt u zo aan die noodzakelijke kennis van Christus. Wel nu dan, zie hoe hij zich openbaart aan de blindgeborene. Hij zoekt hem opnieuw op, nu om zijn blinde zielsogen te openen. En dan vraagt hij slechts één ding. Gelooft gij in de Zoon van God? Gevoelt u dat onderwijs? Er is geloof nodig om met Christus verenigd te worden. En wat is geloof hier anders dan aanbidden en bewonderen? Het wordt u al duidelijker uitgetekend in de geschiedenis van de blindgeborene. Ziet hoe hij daar ligt aan de voeten van Christus. Zijn ogen zijn geopend. Ja, ook zijn geestelijke oog mag zien. Door het geloof ziet hij dat het Christus de Zoon van God is. En dan blijkt hij nu ook met de mond, ik geloof, Heere. En dan volgt er zo schoon en hij aanbad hem. Dat is nu de practicale les van onze zondagsafdeling. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? En die vraag is voor een ieder van ons van het allergrootst belang. Niet alleen om uw verstand een bevredigend antwoord te vinden. Nee, de Heere zoekt uw hart. Hij zoekt blinde bedelaars langs de weg der genade. Hij zoekt ze op in hun verdriet. En evenals toen bij de blindgeborene hoort gij hem vragen. Gelooft gij in de Zoon van God? Hoe persoonlijk toch? Gelooft gij? Ja, gij die dit woord hoort of leest. Gelooft gij in de Zoon van God? Gij verdrukte en gij door onweder voortgedrevene, gij verslagene van hart, gij die treurt onder uw verdriet, gij arme van geest, gij gebrokene van hart, gelooft gij in de Zoon van God? Hier is het Petrus die een beroep doet op de alwetendheid van zijn meester, dus op zijn godheid. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En dan is het dan dat Christus naar zijn menselijke natuur niet meer onder ons is. Als de Zoon van God maakt hij gedurig zijn wandelingen in zijn wijngaard. Zo zocht hij eenmaal Nathanael op, onder de vijgenboom. En zo zoekt hij nog in de binnenkamer van het gebed van die Israëlieten in welke geen bedrog is. Ja, zo is hij tegenwoordig in de kerker, waar Paulus en Silas geslagen te nederliggen. Daar spreekt hij zijn machtwoord en daar beweegt de aarde zich. Er gaan de deuren open en daar wordt straks de lofzang gehoord. Hoe troostvol dan voor Sion's kinderen dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is. Al eer hij de aarde als de Zoon des mensen verlaten heeft, heeft hij er een boodschap voor zijn kerk nagelaten. Ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Al de dagen. Dus ook nu, nu dit woord u wordt voorgelezen. Als de enige geboren Zoon van God, is hij in het midden van zijn kerk. Hij maakt zijn wandelingen heden langs de weg van vrije genade. En het is hem tot een eer als hij nu een blinde bedelaar langs de weg vindt. Nee, die zijn er vandaag niet zoveel meer. Er is een geslacht gekomen dat veel kennis meent te bezitten. Verborgenheden zijn er schier niet meer. Men neemt aan en men gelooft. Van strijd is men een vreemdeling geworden. God is onze Vader en Jezus is onze zaligmaker. Maar dat bedelaarsleven, daar is men een vreemdeling van. Om maar niet te zeggen, men is er een vijand van. Ge ziet het opnieuw in het leven van die blindgeborene. Zelfs de geestelijke lijstlieden durven tot Christus te zeggen, zijn wij dan ook blind? Hoe gelukkig daarom, als u blindheid moet belijden. Nee, niet voor de mensen, maar wel voor een alwetende koning. Voor hem, die de Zoon van God is, maar ook om uw begeerte naar hem openbaar te maken. Wie is hij, Heere, omdat ik in hem mogen geloven? Nee, dat worden geen rijke mensen in zichzelf, integendeel. Hoe meer onderwijs in hem, hoe meer ze hun blindheid gaan beleven. Maar zo wordt ook Christus verheerlijkt als de Zoon van God. Daar waar een arme bedelaar, blinde bedelaar in verootmoediging tot hem komt en mag uitroepen: wie is hij, Heere, omdat ik in hem mogen geloven? En zo komen we als vanzelf bij onze tweede gedachte: een liefde die groot is. En wat mag dan wel die grote liefde zijn die hier ter sprake komt? Wel, je kunt die onuitsprekelijke liefde vinden in het vervolg van de vraag van onze catechismus: zo wij toch ook Gods kinderen zijn? De bedoeling van die vraag is duidelijk, niet waar? Als dan Christus Gods Zoon is, zijn enige geboren Zoon, hoe kan dan een zondig mensenkind ook een zoon of een dochter zijn, een kind van God? Door de vraag zo te stellen, ziet ge als het ware de begenadigde catechismusschrijvers staan aan de ingang van het heiligdom des Heren. Daar hebben ze het heilige geklank des konings mogen horen: dat Christus is, de enige Zoon van God. Ze hebben hem mogen bewonderen. Ja, ze hebben hem leren aanbidden. Maar hoe kunnen wij dan Gods kinderen zijn? En dan de volle nadruk op dat woordje wij. Voelt u dan de verwondering? Dat kan immers niet. Dat kan nooit meer. Dat kon eenmaal wel. Immers, als de Heer ons het geslachtsregister van Jezus voorhoudt, eindigt hij bij Adam. En dan lezen we zo treffend: Adam, de Zoon van God. Hoe nou waren toch die banden waarmee de Heere Adam aan zijn hart verbonden had? Adam, zijn pronkjuweel, zijn beelddrager, ja meer, zijn zoon. Maar ach, hoe vreselijk is dan ook de val. Daar scheurt Adam zich vrijwillig uit Gods hart. En daar stort hij zich en al zijn nakomelingen in het eeuwig verderf. Geen kind van God meer, maar wel een zoon des verderfs. Een kind des duivels. En het ergste is, daar zijn we nu alle blind voor. Blind voor onze blindheid. En dood voor de dood. En zo wordt de vraag van de catechismus al duidelijker: zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Dat is een vraag van verwondering. Hoe is dat nu mogelijk? Dat Christus Gods Zoon is, is uiteindelijk nog te bevatten. Want wie overtuigt hem van zonde? Maar nu een mens, gij en ik. Hoe zou het ooit mogelijk kunnen zijn dat wij kinderen Gods zouden kunnen worden? En als ik dan goed luister, hoor ik in het antwoord van mijn catechismus alle hemelklokken luiden. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zonen Gods is. Maar wij zijn, om zijnentwil, uit genade tot kinderen Gods aangenomen. En waar zullen we dan moeten beginnen om deze hemelmuziek te vertolken? Elk woord heeft hier immers zijn lieflijke klank. Christus is de enige, de eeuwige, de natuurlijke Zoon van God. Maar Gods kind mag zijn een aangenomen kind. Wat dit zeggen wil, kunnen we misschien het allerbest vertolken door het woord geadopteerd. Een voorbeeld mogen het u duidelijk maken. Mozes was de natuurlijke zoon van Amram en Jochebed. Maar hij wordt de aangenomen zoon van Farao's dochter. En hoe groot wordt dat wonder voor hem? Hij was immers een weggeworpene. Een zoon die moest sterven. Net als alle pasgeborene zonen der Hebreeën. Hij ligt reeds in het water om de dood te sterven. Maar, o wonder, daar wordt hij gevonden door de dochter van Farao. Ze is bewogen over dat wenende jongske der Hebreeën. En wat nu onmogelijk was, dat gebeurt. Zij neemt dat weggeworpen kind op en zij noemt hem haar zoon. Een aangenomen kind, een geadopteerd kind. En zo, en in veel hogere zin, wordt tot op de dag van heden weggeworpen zonen en dochteren van Adam opgezocht, op het vlakke des veld, waar zij vertreden liggen in hun bloed. En daar, in dat uur, klinkt het zo liefdevol. Als ik u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot in uw bloed, leef. En dat noemde ik nu een liefde die groot is. Het is reeds groot als in het natuurlijke leven een vader, een moeder, een kind aannemen. Dat van iedereen, ja zelfs van eigen vader en moeder verlaten is. Maar oneindig groter is het als de Heere een mens opraapt uit het slijk der zonde. Een Manasse, een Efraïm, een Rachab de hoer. Ja, misschien heb je het zelf ervaren. O, dat grote wonder, toen de Heere u voorbij ging en de koorden van zijn liefde om uw ziel strengelde en tot u zeide, ik zal mij ontfermen over Lo-Ruhama en ik zal zeggen tot Lo-Ammi, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. Nee, dat wonder is niet te bevatten. Het kan alleen maar bewonderd worden. En in stilte hoor ik iemand uitroepen. Waarom was het op mij gemunt? Waar er zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt? Onze catechismus gebruikt hier dan ook een klein woordje, waarin de heilige verwondering gehoord wordt. Het woordje genade. Uit genade tot Gods kinderen aangenomen. Het wordt zoveel malen uitgesproken, zonder enige ontroering. Uit genade. Maar als de Heer het u en mij wil leren, dan wordt het een andere zaak. Daar gaat schuld aan vooraf. Net als bij die verloren zoon. En dan wordt het in dat vreemde land de bede gehoord. Ik ben het niet waard uw kind genaamd te worden. En wat wordt dan genade groot? Voor zulke wegloper. Als een kus op de mond gedrukt wordt. En als het beste kleed om de schouders gehangen wordt. Dat wordt alles genade. Vooral de gang naar de feestzaal, waar het gemeste kalf geslacht is. Uit genade tot Gods kinderen aangenomen. Hier niet alleen het boetekleed, maar ook het kleed van ootmoed. Hier is immers niets van een mens bij. Hier alleen, maar de eenzijdige liefde Gods die zeer groot is. En de vraag voor u en voor mij blijft over of wij hier in dit leven reeds iets ervaren hebben van die opzoekende liefde Gods. Want van nature zijn we immers geen kinderen Gods. Het tegendeel is waar. We zijn uit de vader der duivelen. En Gods woord tekent het ons hoe vreselijk deze nacht van ellende is, waar wij alle van nature leven. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. En het allerergste van ons bestaan is dat we blind zijn voor onze blindheid en dood voor de dood. Wat zeg ik? We zijn vijanden van God en Christus. We hebben geen enkele lust en begeerte om Gods kind genaamd te worden. En daarom wordt genade zo groot als de Heere eraan te pas komt. Hoor hoe de apostel Paulus roemt in die vrije genade Gods. En ten laatste van alle is zij ook van mij als van een ontijdige geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig bent een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Ja, en ieder die het van God geleerd heeft, kan hier niet anders dan buigen en uitroepen. Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond, als ik ben? Hier hoort ge de ganse kerk roemen. Uit genade zijt gij zalig geworden. En zo lees ik nogmaals onze catechismus. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. En dan zie ik een ander woordje als in letters van goud uitgetekend. Om zijnentwil. Dan is het ene groot, maar het andere is net zo groot. Uit genade En dan? Om zijnentwil. En wie onze denkt er dan niet aan die ontroerende geschiedenis van Mefiboset? Ginds zit hij, in het huis der ellende te Lodebar, geslagen aan zijn beide voeten. En zonder dat hij het weet, wordt er naar hem gevraagd, op het koninklijk paleis. Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil? Hoe groot? Weldadigheid bewezen aan een gevallen koningskind, en dat om Jonathans wil. Maar hoe groot ook voor Mefiboset, voor een gevallen Adamskind, is het nog groter als de Heere naar hem of haar gaat vragen. En dat om zijnent wil, om Christus wil. Hier kan ik alleen maar weer wonderen en bewonderen. Om zijnent wil, om uwent wil. En dat voor mij, de grootste der zondaren. En wat dat nu inhoudt, is niet in woorden uit te zeggen. Daar heeft hij als zoon van God de hemel verlaten, van zijn vader afscheid genomen, om nu vijanden op te zoeken. Ja, om hun schuld te verzoenen, o nog rijker. Hij gaat heen om al Gods deugden te verheerlijken, zodat waarheid en gerechtigheid elkander kussen, om zo een weg te banen waarvan verloren zonen weer naar huis terug kunnen keren. Daar wordt hij verlaten, omdat zij nooit meer verlaten zouden worden. Daar buigt hij in het stof, omdat zij worden opgericht. En zo, om zijnent wil, wordt het almeer waar. Maar wij zijn om zijnent wil, uit genade, tot kinderen Gods aangenomen. Hier in beginsel, maar straks volmaakt, als de verloren zoon voorgoed naar huis gaat, dan verlaat hij voor altoos de varkenstrog. Nooit en nooit meer zal hij het vuile kleed dragen. Dan thuis, voor eeuwig thuis, en dan als kind, als een aangenomen zoon. Daar zal de lofzang voorgoed opklimmen, om zijnent wil, uit genade. Ik leg mijn oor te luisteren, en ik hoor in de verte zingen wat wij nu ook gaan zingen. Uit Psalm 72, de versen 1 en 11. Geef Heer den Koning uw rechten en uw gerechtigheid. En het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. Psalm 72, de versen 1 en 11. En ondertussen de extra collecte. En zo komen we bij onze derde gedachte. Een verlossing die heerlijk is. Nog een keer willen we gaan luisteren naar die rijke prediking van onze catechismus. En dan zien we andermaal de blindgeborene aan de voeten van Christus. Zijn ogen zijn geopend. En ge hoort hem alwegen roemen. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Maar ach, wat heeft die wetenschap hem toch weinig blijdschap gegeven. Hij is veracht en bespot en uiteindelijk heeft men hem uitgeworpen. We kunnen wel eens met ontroering zingen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Maar hier, bij die blindgeborene, daar heb je de praktijk van deze psalm. Hier komen de raadsels en de vragen. Hier is een ieder mens zo geneigd om tegen te spreken of om te vragen. Waarom toch, o Heere? En wilt ge nu waarlijk weten waarom? Wel, hier heb je het antwoord aan de voeten van Christus. Die blindgeborene is het antwoord zelf. Hij is uitgeworpen, maar ze hebben hem precies in de armen van Christus geworpen. En daar ontvangt hij nu dat kostelijke onderwijs. Gelooft gij in de Zoon van God? Hetzelfde onderwijs van onze catechismus in dit morgenuur. Christus is de eeuwige, natuurlijke Zoon van God. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot zijn kinderen aangenomen. Daarom is nu die blindgeborene zo in moeilijkheden gekomen. Daarom is hij uitgeworpen. Hij is aangenomen tot zijn kind. Alle dingen moesten medewerken ten goede, zelfs zijn blindheid. En ook het arme bedelaarsleven. Nu hij daar zo aan de voeten van Christus mag liggen, nu gaat het lichten. Hij mag onderwezen worden in de schatten en rijkdommen die hij van tevoren niet gekend heeft. En het is alsof onze catechismus op dat onderwijs voort wil gaan. Waarom noemt gij hem dan onze Heere? Ge ziet hoe er een vinger heen wijst naar die blindgeborene. Waarom noemt gij hem onze Heere? En niet alleen naar die blindgeborene, het geldt hier alle die door genade bedelaars geworden zijn aan de weg van vrije genade. O, zeg me eens, waarom noemt gij hem onze Heere? Voelt ge wel hoe innig de band geworden is tussen Christus en zijn volk? Zijn zij alle opgeraapt van het vlakke des veld? Ze zijn gewassen en gereinigd. En nu zijn zij geen vreemdelingen meer. Nu zijn ze door genade kinderen geworden. Hij is niet alleen hun oudste broeder, nee, veel meer. Hij is ook hun Heere. Nu moet u weten dat hier een woord gebruikt wordt dat betrekking heeft op de macht en het bezit van Christus. Zijn rijkdom bestaat niet in de eerste plaats in het bezit van zilver en goud. Nee, zijn heerlijkheid bestaat in de veelheid van zijn onderdanen. Welk een kostelijke gedachte om eigendom van hem te mogen wezen. Hier gaat een wereld van gedachten voor ons open. Vooral als we het antwoord lezen van onze catechismus. Het antwoord dat ons de grote betekenis van de naam Heere aanwijst. Opdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Ge moet namelijk weten dat oudtijds de rijkdom niet werd uitgewogen in zilver of goud, maar in het bezit van slaven en slavinnen. En hoe meer slaven iemand nu in bezit had, hoe rijker hij werd. En hoe kwam nu zulke meester aan die slaven? Wel, die moest hij kopen op de slavenmarkt. Daar stonden de ongelukkigen, klein en groot, vastgebonden als vee. Ze werden betast, gekeurd en straks verkocht voor een handvol zilverstukken. Denk maar aan de geschiedenis van Jozef. Maar nu is de achtergrond van het antwoord van onze catechismus: Gods kerk is gekocht uit dienstbaarheid. Van God afgevallen is een ieder onze geworden, een dienstknecht der zonde. Eén is ons aller eigenaar. Het is de vorst der duisternis. En het allerergste is dat we blind zijn voor ons rampzalige staat. Net zo blind als die blind geborene langs de weg. Eerst blind in het natuurlijke leven. Wordt hij, als Christus hem op gaat zoeken, nog blinder in het geestelijke leven. En dat wordt nu het bestaan van een ieder die ontdekt is aan zonde en schuld. Een gebonden zondeslaaf, een uitgeworpene en een onwetende. Zonder God en zonder Christus in de wereld. En wie slaat er nu acht op zulk een ongelukkige? We lezen in de profeet Zacharia, want ik had tot haar lieden gezegd, indien het goed is in uw ogen, breng mijn loon. En zo niet, laat het na. En ze hebben mijn loon gewogen, 30 zilverlingen. En wie onze denkt niet aan die beminnelijke borgenzaligmaker, welke loon is hem toegemeten? Niet meer dan een prijs die voor de allergeringste slaaf betaald werd. En als dat dan de waarde is voor hem, de koning der koningen, hoe schat ge dan de waarde van een zondeslaaf? Hoe hoog mag dan de prijs zijn van uw ziel? Ik hoor iemand wenen in Gods huis. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En lees nu eens in dat licht het antwoord van uw catechismus. Gekocht, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed. O, hoe onbegrijpelijk daar is de allerellendigste gekocht en betaald. Een Manasse, een Efraïm, een Rahab de hoer. En voor welke prijs? Geen zilver en geen goud, maar zijn dierbaar bloed. Met bloed betaald, geen bloed van stieren of bokken, maar met het dierbare bloed van Christus, Gods Zoon. Voorwaar, hier hoort ge de lofzang van de ganse kerk. Ge zij duur gekocht, ja waarlijk, duur gekocht met dierbaar bloed. Zo zegt de catechismus. Er staat een woord dat ons herinnert aan een dure prijs, dierbaar bloed. Hoe kostelijk is dat bloed? Dat bloed dat vergoten is in Gethsemane's hof. Het bloed gestort op Golgotha. Dierbaar bloed dat op de aarde vloeit. Dierbaar bloed dat uit vele wonden afdruipt. Goden verheerlijkend bloed. Zielszaligmakend bloed. Schuld vergeven bloed. En daarmee wordt nu Gods kind gekocht. De prijs des gewaardeerde. Nee, niet door mij. Niet door de duivel. Maar de prijs door God bepaald. Zo hoog acht God nu de waarde van zijn uitverkoren kerk. Zo lief heeft Christus die blind geboren langs de weg. Voor hem vloeit dat bloed. Dierbaar bloed. De kostprijs die betaald moest worden. En o wonder, als dat wordt toegepast aan het hart, hoe dierbaar wordt dan dat bloed, het bloed van Christus, duur gekocht, en aan lichaam en ziel, en zo wordt hij hun Heere, hun Koning, hun Meester. En dan volgt dat practicale onderwijs van de catechismus, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons tot zijn eigendom gemaakt. Welke rijkdom wordt ons toch hier gepredikt? Een verlossing die heerlijk is. Verlossing. Wie kan dan zeggen wat dat is? Dat geldt nu in het bijzonder voor zulke slaaf op de markt. Stel u voor dat iemand hem koopt voor een dure prijs. Daar wordt hij van meester veranderd. En dan? O wonder. Zijn nieuwe meester laat hem ontbinden. En geeft hem zijn vrijheid. Hij is verlost. Zelfs zijn eigendomsbewijs mag hij in ontvangst nemen. Niemand heeft meer recht op hem. Hij is verlost van alle dienstbaarheid. En zo, in veel hogere zin, geldt het nu van wat hier in onze catechismus beschreven staat. Uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Daar liggen ze, alle gebonden in dienstbaarheid. Eigendom van de duivel. Doende de wil van de vorst der duisternis. Niet te willen en toch te moeten. voortgedreven als een blad van een boom, dat door de wind wordt voortgejaagd. En nu, verlost, verlost van het juk des Satans, verlost van de zonde, verlost van mijzelf. Nee, niet om nu met de weldaden het brede pad des verderfs op te gaan. Nee, luister naar wat de catechismus zegt. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Die slaaf op de markt, ziet u, die zo even vrijgekocht is en nu mag heen gaan. Hij gaat naar zijn nieuwe meester en vraagt of hij nu altijd bij hem mag blijven. Om hem te mogen dienen uit liefde. Zo wordt hij gekocht uit dienstbaarheid tot dienstbaarheid. Tot dienstbaarheid der liefde. Hij krijgt een andere meester. Een meester die niet meer plaagt of opjaagt. Nee, een meester die hem lief heeft. En zo bedoelt nu onze catechismus de uitspraak. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Een mens die niet alleen anders is of anders doet, maar een mens die nu van een ander is. Eigendom van Christus. O, hoe groot, hoe aanbiddelijk. Eigendom van hem. Er staat een woord dat ons herinnert aan een sieraad. Vooral een sieraad van een bruid, die aan de vooravond staat van die grote dag de bruiloft. Hoe rijk is ze dan versierd, omdat ze nu voorgoed het eigendom wordt van haar bruidegom. Welnu, zo wordt de kerk hier op aarde reeds versierd met het sieraad van Christus. Gelijk eenmaal Rebekka uit de schatten van Isaac werd bediend. En als het dan reeds zo groot is, hoe groot zal het dan niet zijn als de dag de bruiloft zal aanbreken? Dan pas neemt Gods kind voorgoed afscheid van al wat hier lief en dierbaar was, om alzo voorgoed zijn eigendom te mogen zijn. In die uren zal het gehoord worden. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Het is hier immers op aarde maar ten dele. Zolang als Gods kind hier in het meestal rondzwerft, zolang is daar nog de heerschappij des duivels. Wat doet de duivel nog menigmaal een beroep om terug te keren in zijn dienst? Wat kan hij het de ziel benauwd maken? Hoe fluistert hij het toe? Waar is nu uw God, op wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet? Wat kan het bruiloftkleed gescheurd zijn? Wat kan men nog zwart zijn van dienstbaarheid? Nee, dan is het aan Simson niet te zien dat hij verlost is uit alle heerschappij des duivels. Vooral niet als hij in de tempel van Dagon moet spelen. Ach, wat zeg ik, verlost? Het schijnt alsof hij meer dan ooit teruggekeerd is in de dienstbaarheid des duivels. Zijn haarlokken kwijt, zijn ogen uitgegraven en dan spelen ter ere van Dagon. En toch breekt er ook voor hem het uur aan dat hij voor altoos verlost zal worden uit het lichaam der zonde. Straks, als de tempel ineenstort en alle Filistijnen bedolven worden onder het neervallende puin, reist Simson naar het feest van zijn koning, verlost van alle heerschappij des duivels, verlost om dan voorgoed de eerkroon te mogen dragen. En nu tenslotte een vraag. Een persoonlijke vraag. Hoe staat het met u en mij op reis naar de alles beslissende eeuwigheid? Er zijn slechts twee wegen. Een brede en een smalle weg. En ge weet het, we bewandelen van nature die brede weg des verderfs. We hebben maar één eigenaar die we lief hebben. Geen enkele begeerte hebben we om verlost te worden. Want banden der zonde gevoelen we niet. Hoe groot dan toch dat dit woord onder ons gepredikt mag worden. Dat Christus Jezus langs de weg van vrije genade gaat. Om blinden en dwazen op te zoeken. Ook vandaag nog. Stel, het was voor gelukkigen en voor rijken. Het zou voor u en voor mij niet kunnen. Maar nu het voor ellendigen en ongelukkigen is, mag zelfs die blind geborene nog hoop koesteren. En al weet hij dan niet anders, ja, al wordt hij uitgeworpen. Nu wordt zelfs die weg voor hem tot rijke zegen. Misschien luistert u mee met ontroering. Je hebt uw eigen beeld mogen vinden in dit woord. Nooit naar God gevraagd, maar hij zag op u neder. Op een dienstknecht der zonde. En nu duur gekocht. En wachtend op het uur der bevrijding. Welk een gelukzalig uur zal dat zijn. Uit te mogen gaan, gelijk een duif door het zilverwit. Om dan naar huis te mogen reizen. Niet meer een vreemdeling. Geen bijwoner. Maar nu als kind naar huis. Gekocht. Vrijgekocht door de dure prijs van het bloed van Christus. Mijn onbekeerde medereiziger. Daar ga je nu vreemdeling van zijn. Ja, daar zijt geen vijand van. De Heere mocht dit woord nog willen heiligen aan uw hart. Zodat het vandaag nog een uur mocht worden, waarin ook uw ziel geraakt wordt door een pijl van vrije genade. Er is toch voor hem niets onmogelijk. Vijanden kunnen immers met God verzoend worden. En degenen die niet willen, zij kunnen nog zeer gewillig gemaakt worden. En nog eenmaal, en nu voor het laatst, zie ik de blindgeborene zitten, langs de weg. Uitgeworpen door de godsdienstige mens, maar precies geworpen in de armen van Christus. Hij, de Zoon van God, en de blindgeborene uit genade, om zijnentwil, als Gods kind, zijn eigendom, verlost uit alle heerschappij des duivels. Amen. Laat ons samen nog zingen van Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die, naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt. Psalm 2, het 7e vers is onze slotzang. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.